Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, van wie God die trouwe houdt en die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vangen we deze dienst aan met het zingen van Psalm 99, het eerste vers. God de Heere geert, beeft gij volken eert, eert zijn hoogbestel die bij Israël tussen Gerubs woont. En zijn grootheid toont, dat zich de aard bewegen, hij is Israëls zegen. 99, vers 1. De schriftlezing kunt u vinden in 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 8. 1 Koningen 19, de versen 1 tot en met 8. Maar vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna we zingen het tweede vers van Psalm 99.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. lezen 1 Koningen 19 vanaf vers 1 tot het 8e vers. En Achab zeide Izebel aan al wat Elia gedaan had. En allen die hij gedood had, te weten al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen, zo doen mij de goden en doen zo daartoe. Voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van een hunner. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil. En kwam te Beersheba, dat is in Juda, en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn en dagreis, en kwam en zat onder een jeneverboom, en bad dat zijn ziel sterven, en zeide, het is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neder en sliep onder de jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan, en zeide tot hem, sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En de engel des Heeren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zeide, sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht dezelfde spijzen 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb.
Gemeente, we zingen uit Psalm 43, de versen 1, 3 en 5. Geduchte God, hoor mijn gebeden, strijd voor mijn recht en maak mij vrij van hen die vol arglistigheden gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel uw naam belij en u geheiligd zij, de versen 1, 3 en 5 van Psalm 43. gemeente, de tekst voor deze middag kunt u vinden in 1 Koningen 19 en daarvan het vierde vers. 1 Koningen 19, vers 4. Maar hij, dat is Elia, zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierven en zeide, het is genoeg, neem nu Heere mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En gemeente, vanmiddag denken we na over een vluchtende Elia. Twee gedachten. De eerste gedachte, moedeloos in de woestijn. En de tweede gedachte, hij ontvangt versterkende genade. Dus een vluchtende Elia, moedeloos in de woestijn. En ontvangt versterkende genade. Jongens en meisjes, jullie weten wel de geschiedenis van Elia op de berg Karmel. Dat weten jullie wel. Op de berg Karmel, daar heeft dat godsgericht plaatsgevonden. Is de Heere God of is Baal God? En dan weten we dat op dat gebed van Elia eerst die Baalpriesters, die gaan uren en uren roepen, Baal, hoor ons. En er gebeurt helemaal niks. Natuurlijk, want Baal is geen god. Baal is een afgod. En dan gaat Elia bidden. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. En dan komt er vuur van de hemel. En daarna, ja, de Heere had beloofd, ik zal weer regen zenden. En na 3,5 jaar, ik zal weer dauw en ik zal weer regen zenden. En dan gaat Elia, die gaat dan die berg Karmel nog verder op, samen met zijn jongen. En dan gaat hij de Heere smeken om die regen. En jongens en meisjes, weten jullie nog hoeveel keer die jongen moest gaan kijken? Misschien kun je dan wel herinneren, als de juf of de meester op school dat vertelde. Die jongen, ja die moest 7 keer, iedere keer weer gaan kijken of er vanuit de Middellandse Zee een klein regenwolkje zou komen. Hij heeft dat 6 keer gedaan. En iedere keer dan ging hij terug naar Elia. En dan zei hij, er is niets. En die jongen die ging niet mopperen. Die ging niet zeggen na 5, 6 keer, nou is het wel goed hoor. Ik zie helemaal niks. Die lucht die is strak blauw. En ik zie helemaal nog geen regenwolkje aan de lucht. Nee. Wat zag hij? Hij zag dat zijn meester, de profeet Elia, dat hij daar op zijn knieën lag te bidden en te smeken om regen. Elia, die daar lag te bidden. En zo gaat die jongen nog een keer, de 7e keer naar boven. En dan, ja, dan zit hij een wolkje aan die strakblauwe hemel als eens manshand. Een heel klein wolkje. En dan gaat hij naar zijn meester toe en dan zegt hij, ja, daar is een wolkje, daar zal regen komen. Ja, de Heere die is getrouw. De Heere die zal zijn belofte vervullen. Wat de Heere belooft, jongens en meisjes, dat zal hij ook doen. En dan zegt Elia tegen die jongen, nou die jongen was zo'n jaar of 13, 14, 15 misschien. Ga nu naar koning Achab, we gaan waarschuwen dat hij vlug naar zijn paleis moet. Naar de Israëlvallei, want er zal een grote regen komen. En wat gebeurt er dan? Dan krijgt de profeet Elia, die krijgt zoveel kracht, dat hij voor die strijdwagen van koning Achab uitrent. 27 kilometer lang rent Elia, de profeet, voor die strijdwagen van koning Achab. En als ze dan bij Israël komen, dan zou je denken, dan zegt koning Achab, Elia, kom nou maar bij mij, naar mijn paleis. Dan mag je nou bij mij. Nou heb ik gezien dat die God van jou, dat de ware God is. Nee, dat gebeurt niet. De wegen die scheiden. Koning Achab, die heeft al die wonderen gezien op de berg Karmel. Maar er is geen enkel teken van Gods vrezen en geen enkel teken van bekering. Nou, dat is eventjes de context voor vanmiddag. We gaan naar onze eerste gedachte. Ik ben in Berkenwoude, dat heeft u wel begrepen, ben ik een serie van Elia aan het doen. Maar ik dacht dat deze preek toch ook wel mooi zou zijn, ook voor u in de Hagen, dat de Heer het ook mag zegenen. Dus die eerste gedachte, een vluchtende Elia, moedeloos in de woestijn. Want jongens en meisjes, als koning Achab thuis komt, ja, dan vertelt hij alles aan de koningin. Aan Izebel, wat er allemaal gebeurd is op die berg Karmel. Nou, koningin Izebel, die wordt woest. En ze kan het niet verkroppen dat haar god Baal... Nee, het is een afgod, want Baal is geen god. Maar ze kan het niet verkroppen dat Baal de nederlaag heeft moeten lijden tegen die god van Israël. En dan hoort ze ook nog dat Elia al die priesters van Baal, haar priesters, heeft laten doden. En dat het volk van Israël, dat het nou de kant gekozen heeft van Elia en zijn God. En dat kan ze niet hebben. Wat zal ze hysterisch uitgevallen zijn naar Achab toe. Izebel, hoor je niet de regen stromen? 3,5 jaar, geen druppel regen. Zie je nou niet dat die God van Israël, dat dat de ware God is? Bekeer je toch tot die God van Israël? Oh nee, gemeente, ze is verhard. En dat zal ze blijven tot haar dood toe. En zo stuurt ze een bode naar Elia in vers 2. Toen zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen... Zo doen mij de goden en doen zo dat toe, voorzeker, ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van één hunner. Dus, Elia, ik zal je laten doden, net zoals jij mijn priesters hebt laten doden. Het liefst had natuurlijk Izebel Elia gelijk gedood, maar dat durfde ze niet, want ze vreesde toch wel, dan zou er een oproer van het volk uitbreken. Want die zagen Elia toch wel als hun redder. Maar Izebel is listig genoeg. Elia moet het land uit. En zo dreigt ze hem met de dood. En gemeente, wat gebeurt er dan als Elia deze boodschap krijgt? Dan bezwijkt hij voor die dreigende taal van Izebel. En dat is de druppel die de emmer doet overlopen voor Elia. Hij is zo geschokt dat hij bezwijkt voor die valse Izebel. En dat is het begin van zijn geloofsinzinking. Hoe is dat nou mogelijk? Elia, luister nou toch eens goed. Luister nou naar die boodschap van Izebel. Want wat zegt ze nou? Zo doen mij de goden en doen zo daartoe. Elia, Izebel, ja, die zweert bij haar afgoden. Maar nou heb je daar net toch beleefd, op die berg Karmel, dat Baal geen god is. Je hebt het toch met je eigen ogen gezien? Die Baalpriesters, die zijn urenlang bezig geweest. Baal, hoor ons. En geen antwoord. Dat weet je toch? Hoe kan Izebel je dan zo benauwen? Je hebt vurig tot de Heere gebeden. Heere, antwoord mij. Antwoord mij. En je hebt op je knieën geworsteld om dat wolkje regen. En je hebt gezegd, de Heere is God. De Heere is God. De Heere, die regeert. Waarom word je nou bang? Er is toch een God in de hemel, we hebben het ook gezongen, de Heere regeert, God die helpt in nood, is in Sion groot. Maar gemeente Elia, hij ziet het niet meer en hij slaat op de vlucht. Vers 3, toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil. En wat zien we dan hier, gemeente? U kent allemaal wel die levensgang van Elia. Elia, die ging altijd op weg. Die ging altijd op weg nadat hij een bevel van de Heere gekregen heeft. En nu gaat hij weg zonder een bevel van de Heere. Iedere keer, we weten het, riep de Heere hem om weg te gaan. De eerste keer, dat ging Elia, en op 17, dan gaat Elia naar de koning Ahab, naar dat paleis, om hem aan te zeggen dat er geen regen en geen dauw meer zou zijn, tenzij dan naar zijn woord. En dan zegt de Heere vervolgens Elia, ga naar de beek Krit. Van de beek Krit, als hij daar dan bijna een jaar is, Elia, ga naar de weduwe van Zarfat. En als Elia in Zarfat is, dan zegt de Heere opnieuw, Elia, je moet terug naar Ahab. En iedere keer ging Elia in gehoorzaamheid achter de Heere aan. En nu verlaat hij zijn post zonder het woord des Heeren. Hij verzaakt zijn roeping. En als straks de Heere hem tegemoet komt bij de berg Horeb en zal vragen, wat maakt gij hier Elia? Wat doe je hier? Ja, dan moet Elia rekenschap geven van zijn tocht. Ja, dat het een vlucht was. Hij heeft de Heere niet geraadpleegd. En het is dan de goedheid en de genade dat de Heere hem niet afschrijft. Maar de Heere, die bestraft hem wel. En zo, jongelui, zo loopt Elia van die Karmel, het noorden van Israël, helemaal naar het zuiden, naar Beersheba, waar vroeger Abraham in tenten gewoond heeft. En als hij dan in de zuidelijke stad Beersheba aankomt, dan laat hij zijn jongen daarachter. Hij zegt, blijf jij maar hier, want Elia, ja, hij blijft bang voor die Izebel. En hij denkt, Izebel kan me daar ook wel opsporen. En dan loopt Elia nog een dag alleen door die woestijn, de Negev. En dan valt hij neer, uitgeput, onder een jeneverboom. Hij is lichamelijk en geestelijk helemaal op. Hij kan niet meer. Hij is helemaal gebroken. En horen hem dan klagen, gemeente, in vers 4. Lees nu maar mee. En bad dat zijn ziel stierve en zeide, het is genoeg, neem nu Heere mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Het is genoeg, Heere, ik kan het niet meer dragen. Misschien denkt hier iemand, ja maar hoe kan dat nou toch? Hoe kan Elia, een profeet die door de Heere geroepen is, die zo krachtig iedere keer weer heeft mogen getuigen van de Heere, dat hij voor Gods aangezicht staat. Hoe kan hij dan nu opeens zo moedeloos geworden zijn? Hij is toch een kind van God? Hij is toch een held des geloofs? Heel zijn leven heeft hij de wonderen en de goedheid van de Heere mogen zien. Denk maar eens bij die beek Krit, jongens en meisjes. Dat weten jullie, bij die beek Krit, dat iedere dag twee keer de raven kwamen met brood en vlees. Dan in Zarfat, bij die weduwe, dat die zoon van de weduwe sterft. En dat die jongen weer tot leven kwam. En dan op die berg Karmel, dat machtige vuur van de Heere uit de hemel kwam. Hoe kan het dan toch? Nou, laten we eens denken aan de woorden van Jacobus. Jacobus, die heeft in het Nieuwe Testament, de brief van Jacobus, die heeft ook over Elia geschreven. En wat heeft Jacobus, mensen, wat heeft hij nou over Elia geschreven? Nou dit, Elia was een man van gelijke beweging als wij. En hij bad een gebed en het ging regenen. Ja, wij zouden die woorden bijna vergeten. Hij was een man van gelijke beweging als wij. Elia is op dit dieptepunt van zijn leven, is hij God kwijt. Menselijke redeneringen, menselijke overwegingen, menselijke vergissingen en angst komen over hem heen. Elia is zoals alle andere Bijbelheiligen een kwetsbaar mens. Met zijn zwakheden en met zijn gebreken. En van het ene op het andere moment is de stemming overgeslagen in depressiviteit. En het is waar, gemeente, bij een hoogtepunt in je leven kan zo vlug een dieptepunt liggen. De man, ik heb het daarnet verteld, Elia, de profeet des Heren, die 27 kilometer loopt voor die strijdwagen met die paarden voor Ahab uit. Die is nou op de vlucht voor een vrouw. En zo loopt Elia de woestijn in. Met het laatste restje kracht sleept hij zich voor. Ja, in die woestijn, ja, daar voelt hij zich opperbest. Want daar komt hij geen mensen tegen. En in die wijdse, stille woestijn, ja, daar kan hij het uitschreeuwen. Tot God. Dat hij het leven moe is. En dat hij die mensen moe is. Die zich toch niet tot de Heere bekeren. En die toch hun eigen weg gaan. Dat hele volk Israël. En die Ahab en die Jezebel. De gemeente in die imponerende woestijn. Want die woestijn is imponerend. In die imponerende woestijn. Daar loopt nou een nietig mensje. En dat mensje. Dat wordt nou alleen maar nietiger, nietiger. Een gemeente, jonge mensen, daar loopt een klein mensje dat overhoop ligt met zichzelf. Misschien zijn hier wel mensen die zichzelf er wel een beetje ook in herkend hebben. Er zijn vandaag aan de dag veel mensen en ook jongeren in onze samenleving, ja, die zijn levensmoe. En velen lopen met een rugzak. Of een rugzakje rond. En de wachttijden bij Elios en de vluchthooiheuvel zijn enorm. Je moet maanden wachten om aan de beurt te komen. En zo heeft die Elia, ja, hij heeft geen energie meer. En het voelt alsof hij aan het einde van zijn levensweg is. En dan ziet hij zo'n jeneverboom, daar is wat schaduw. En hij legt zich daar neer. En wat hem betreft, ja, het wordt zijn sterfbed. Vers 4. Heren, laat me maar sterven. Het is genoeg. Neem nu, heren, mijn ziel. Want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Alles wat ik gedaan heb in Gods koninkrijk, dat heeft geen verbetering gebracht. Die Ahab en die Jezebel, die zijn nog precies hetzelfde. Geen bekering. En dat volk, dat is niet in de schuld gekomen. En het is allemaal te vergeefs geweest. Heren, ik kan niet meer. Het werk is te zwaar. Ik kan ook niet meer terug naar Israël om dat werk te hervatten. Heren, laat me maar sterven hier. Wat heeft mijn dienen nou voor zin gehad? Geen vrucht. O gemeente, wat kunnen zulke gedachten van moedeloosheid parten spelen bij Gods kinderen? Kan ook bij een knecht van God, bij een zendeling. Als alles tegen je lijkt te keren, dat er geen weerklank meer is op je prediking en je krijgt tegenslag op tegenslag en je komt eigenlijk helemaal aan de grond te zitten. Het zijn niet alleen gedachten van moedeloosheid, nee. Het zijn ook gedachten van ongeloof. Heren, het is genoeg. En Elia, de man die een gebed bad, wat Jacobus zegt, Elia, de man die een gebed bad, bidt nu een goddeloos gebed. Als hij vraagt, Heere, neem me maar weg. Laat me maar sterven. Hij is immers niet beter dan zijn vaderen. En waarom zou hij nog langer blijven leven? Een gemeente, Elia zag niet meer op God. Maar hij kreeg ook medelijden met zichzelf. Ook de vaderen, ja, die zouden bezweken zijn onder wat ik nou allemaal moet dragen en moet lijden. Heer, het is te veel. Ik kan niet meer, het is genoeg. Ja, vroeger. Ja, toen zijn er tijden geweest dat ik uit volle borst kon zingen. Wij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Ja, toen kon ik bergen verzetten. En toen was de Heere zo nabij in de hoogtepunten van mijn geloof. Kon ik zeggen, met u zullen we kloeke daden doen. Jonge mensen, de duivel, ja, die zit in deze omstandigheden nooit stil. De Satan, die kent precies onze zwakke plekken veel beter dan wij. En dan gaat hij ons bestoken met gedachten van ongeloof. Dat alles, ja, dat heeft invloed op onze psyche. We kunnen dan op den duur niet meer positief denken. En we gaan alles vanuit het negatieve zien. En de wereld om ons heen, die wordt grauw. We hebben ook geen oog meer voor de positieve dingen. En we kunnen niet meer genieten van het veelkleurige in de schepping. We hebben er geen oog meer voor. Geen oog meer voor de schoonheid van de Here in de schepping. Want Elia, ja, je loopt door die woestijn. O gemeente, die woestijn die bevat zoveel prachtige schoonheid. Zoveel natuurlijke schoonheid. Ik vond het altijd bijzonder als ik door de Negev liep, de woestijn, of de woestijn van Judea, of de woestijn van Zif, waar David voor Saul zich verstopte. Oh, die prachtige schoonheid en die stilheid. Dan word je bepaald bij de grootheid en de majesteit van de Heere, van de Schepper. Maar Elia is opgebrand. En hij heeft geen oog meer voor die schoonheid van de woestijn. Gemeente, het is zoals bij Jona in Nineveh. Ja, daar zat ook een profeet. Die zag het ook niet meer zitten. En die bad, Heere, neem toch mijn ziel van mij. Het is beter te sterven dan te leven. We horen het ook bij Jeremia. Dat hij zijn klacht uitstort voor de Heere, omdat hij zoveel tegenstand kreeg van dat volk. Ook de moeite en alle droefheid die hij moest ondergaan. En dan zegt Jeremia, geroepen profeet des Heeren, vervloekt, zei de man die mijn vader geboodschapt heeft, zeggende, u is een jonge zoon geboren. En dan zegt Jeremia, dan zegt hij er ook nog achteraan, Heere, waarom hebt u mij niet gedood in de baarmoeder? Waarom ben ik toch uit de baarmoeder voortgekomen om moeite en droefenis te zien en dat mijn dagen in beschaamdheid vergaan? O gemeente, eigenlijk wat een geluk en wat een zegen dat dat nou ook in de Bijbel staat. De schrift die verbloemt niet de zwakheden van Gods kinderen. Elia, ja, hij struikelde daar in de woestijn. En de Heere had hem helemaal niet bevolen om die woestijn in te gaan. De Heere had het helemaal niet gezegd dat hij naar die woestijn moest. En hoe is het nou met ons, met u en ik? Als onze levensweg anders loopt dan we hadden gedacht. Wij moeten altijd waken voor zelfbeklag. Dat we medelijden met onszelf krijgen. Wij kunnen door verdriet en door zorgen aan moedeloosheid gaan leiden. En moedeloosheid, oh, dat kan o zo vlug leiden tot zelfmedelijden. En zelfmedelijden kan weer leiden tot bitterheid. En dan gaan we vleeselijk denken, negatief. En het geestelijke kan in zulke omstandigheden zo ver weg zijn. Kijk ook maar eens naar de discipelen. Hoe vaak is het lijden, als de Heere daarover ging spreken, over dat lijden van Christus. Hoeveel keer is dat niet de oorzaak geweest van hun ergernissen? Over Christus kruis wilden ze niet horen. Ze kwamen er zelfs tegen in opstand. Oh, dat voelde voor hen als een nederlaag. Heer, het zal niet gebeuren. En wat deden ze in die paasnacht? Al de discipelen vluchtten. Op dat moment was het ook in hun leven. Een en al duisternis. En alle hoop, ja, die hadden ze niet meer. En al die onderwijzingen van de Heere, ja, die waren ze vergeten. Alle vertrouwen op de beloften waren ze kwijt. O, als het van de discipelen afgehangen had, ja, dan was het met het koninkrijk van God, was het niet verder gekomen. En als het nou van Elia in de woestijn afgehangen had. Ja, dan was er geen sprankje hoop meer voor Israël. Maar zegt iemand, heb u dan nooit zulke zwakke momenten gehad in je leven? O, zeker, zeker wel. Maar gemeente, als er dan maar op volgt, Heere, help me. Wat kunnen we moedeloze perioden in ons leven hebben? Die heb ik ook wel gehad. Op het zendingsveld. En wat kunnen we medelijden met onszelf gaan krijgen? Maar als er dan toch maar, als er dan toch maar dat gebed is. Heere, red me van al mijn ongerechtigheden. Heere, verhoor mijn gebed. Ik heb het iedere keer weer verzondigd. Maar doe het dan. Om uw grote naams wil. Gemeente, wij kunnen levensmoe zijn. We kunnen bergen van verdriet hebben. Ik kwam pas bij iemand en ach, die zei, dominee, ik ben alleen maar bezig om scherven van mijn leven iedere keer weer op te rapen en te verwerken. Hoe schreef het dan maar uit in die woestijn van je leven. Schreeuw het dan maar uit naar de Heere, als een hert gejaagd, o Heere. Heere, ik word opgejaagd door mijn verdriet. En het is allemaal maar moeilijk en verward in mijn leven. Maar ach, dat ik nou naar dat water van u zou begeren. O, hoe moeilijk en verward het dan ook kan zijn in je leven. Bedenk één ding. U moet met alles naar de Heere toe. Met al je verdriet. Met al je moedeloosheid. Met al je twijfels. Met al je boosheid. Met al je bitterheid. Wat je in je hart om kan dragen. De enige oplossing is om het bij de Heere te brengen. En leg het dan maar aan zijn voeten neer. In al je hulpeloosheid. Want waar die schreeuw dan naar boven is. O God, verlos me en red mij uit de nood. Mensen, daar is een verhorend God. Er is een verhorend God in de hemel. En daarom mag je niet wanhopen. Want Elia, de God van Israël, leeft. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid. En die nooit zal laten varen. Het werk zijn er handen. En als u nou aangevochten wordt, o, geef de duivel dan geen plaats. Dat zegt Paulus ook. Hij zegt, wedersta hem. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge mij ontrust? Wie het in al zijn nood en ellende uitschreeuwt tot de Heere, die zal ervaren dat er een God in de hemel is die leeft. En dat er een God in de hemel is die hoort. Kom dan maar met al je moedeloosheid. En breng het aan de voeten van de Heere. Beleid je zonden. Het gaat altijd wel in die weg van belijdenis. Beleid je zonden. En de Heere zal antwoorden. Want de Heere zal geen bidder laten staan. En vraag maar, Heere, voed dan het oud vertrouwen weder. O, zoek in hoogste lof uw lust. Maar zegt misschien hier iemand, ja maar dominee, ik kan niet meer bidden. En de hemel, ja die lijkt gesloten. En ik ervaar niets van de Heere. Ja, dat had Elia ook. Hij beschouwde zichzelf ja, als een mislukkeling. En hij heeft ook geen gezond zelfbeeld meer. En wat zegt de Heere nou tegen deze mensen die zo uitgeblust zijn, waar geen vuur meer in is, alleen maar wat rook nog. Wat zegt de Heere nou tegen zulke mensen? Ik zal de rokende vlaswiek niet uitblussen. Het gekrookte riet zal ik niet verbreken. O, de Heere, ja, die vergeet zijn twijfelend en moedeloze kind niet daar in de woestijn. Nee, de Heere, die zoekt het op en zendt zelfs zijn engelen om dat moedeloze kind te versterken. De Heere, die komt met zijn versterkende genade, want hij weet, Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij weet hoe klein van moed wij zijn en zwak van krachten. En dan laat hij zijn kinderen wel eens wat in de golven zinken. Maar hij grijpt ze bij de hand, zoals hij ook deed bij die wankelende Petrus. En hij zegt tegen Petrus, gij klein gelovige, waarom hebt gij gewankeld? Gemeente, laten we het ervan gaan zingen. Uit Psalm 103, die troostrijke psalm, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten, en dat wij stof van jongs af zijn geweest. 103, vers 7. De tweede gedachte, een vluchtende Elia, ontvangt versterkende genade. Elia is onder de jeneverboom in slaap gevallen. Jongens en meisjes, wat is dat voor boom, een jeneverboom? Nou, dat is een cederachtige boom, heeft een cederachtige stam met bessen die krachtige sappen en oliën bevatten. En men dacht dat als je dan onder zo'n boom gaat slapen in de woestijn, dat dan vermoeide reizigers dat ze weer nieuwe krachten zouden geven. Het is geen wonder, ja, dat Elia in slaap valt. Hij heeft het naar de mens gesproken, hij heeft veel te veel van zijn krachten gevergd. Die laatste dagen op de Karmel, ja, die waren zo enerverend geweest. Elia, hij is lichamelijk en geestelijk uitgeput. Hij is afgetopt. En hij legt zich daar neer in de schaduw van de jeneverboom. En hij valt in slaap, gemeente. Wat een weldaad. Gemeente, de Heere, die vangt nou zijn moederkind op. De Heere werpt hem niet weg. Nee, de Heere die zorgt voor zijn knecht. Hoe dan? Ja, door hem slaap te geven. In plaats van de dood, de slaap. En de Heere zegt, Rust u eerst maar eens uit, niet alleen lichamelijk, maar ook je vermoeide en verwarde geest moet tot rust komen. Oh, wat een wonder. Slaap is een zegen. Mensen die last hebben van slapeloosheid, nou die weten wat dat is. Dan wordt de nacht, dat wordt een kwelling. In plaats van dat je gezegende rust ontvangt. Rust is in de Bijbel een heel centraal woord. Het eerste wat de Heere God gaf in de schepping, als hij de schepping voltooid heeft, dat is dat hij de mens een rustdag geeft. Zoals we hier ook in de kerk mogen zitten. Dat de Heere zo goed voor ons is, dat we rust mogen ontvangen. En dat we hier in alle vrede mogen horen naar het evangelie. De Hebreeën schrijver, ja, die spreekt ook over de rust die dan overblijft voor het volk van God. En Christus, die zegt zelf tegen zijn discipelen, rust te weinig. En als de Heer Jezus al die vermoeiende mensen tot hem zien komen, die hele massa, dan roept hij hen toe, ik zal u rust geven. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en die belast zijn, ik zal u rust geven. Dat de Bijbelse rust vindt zijn grond in Gods genade. En het is bekend van dominee Elshout, toen hij zo overspannen was, heeft dat ook neergeschreven in die twee boeken. U kent ze misschien wel. Die twee boeken van dominee Elshout, dat hij naar de dokter ging en dat de dokter zei, dominee, u moet eerst gaan slapen. En Elia, die denkt dat hij in die verlaten woestijn, dat hij helemaal alleen is. Maar de Heere stuurt nou in zijn goedheid en genade, de Heere stuurt een engel uit de hemel, om dat gebroken kind van hem op te zoeken. En de Heere, oh die weet precies waar zijn kinderen bevinden, ook al zijn ze op de vlucht. En de Heere, ja, die weet ze overal te vinden. Vers 5. En hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan. En zei tot hem, sta op, eet. O gemeente, wat zorgt de Heere goed. En we zien hier weer de wijsheid van de Heere. Slaap alleen is niet genoeg voor Elia. Nee, Elia moet ook lichamelijk aansterken. Na al die spanningen en al die emoties. De engel die wekt Elia uit zijn slaap. Ja, wat staat er? Hij roerde Elia aan. Oh, wat zien we hier de goedheid van de Heere. Wat zien we hier zijn oneindige zondaarsliefde. Wat zouden wij gedaan hebben? Misschien dat we Elia eerst goed door elkaar geschud zouden hebben. En dat we misschien wel gezegd zouden hebben, ja nou moet je maar eens normaal gaan doen. De Heere had ook Elia kunnen berispen, kunnen veroordelen. Want Elia was niet in de weg des Heeren, een eigen gekozen weg. Hij heeft niet eens gebeden of hij daar naar de woestijn moest gaan. Nee, de Heere laat Elia lieflijk aanraken door een engel. Elia, je moet eerst wat eten. Hij zou dan verwachten dat Elia, dat hij dan ontwaakt uit zijn slaap en dat hij heel verbaasd reageert, jongens en meisjes, dat er plotseling een engel naast hem is in de woestijn. Maar hij registreert het niet eens. En je kunt in je neerslachtigheid, in je depressie, vaak niet meer helder denken en reageren. Vers 6. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. Elia die ontwaakt, hij ziet daar opeens vers pita brood en een fles met water gereed staan. Hij grijpt ernaar, hij eet het op, zonder vraag. En hij gaat weer verder slapen. Dat is het enige waar hij naar verlangt. Lichaam en ziel worden gesterkt. En zo mag Elia slapen, gemeente, met een engelenwacht aan zijn zijde. Ja, Elia, Je mag gaan slapen onder een open hemel. De Heere zal je niet begeven, nog verlaten. Als u bestreden wordt in uw moedeloosheid, o, ziet dan toch op naar boven. De Heere zendt zijn engelen om zijn bestreden kinderen te ondersteunen. Waarom? Omdat de Vader dat gedaan heeft voor zijn eigen zoon. In die bittere strijd in Gethsemane. En zo doet hij het ook aan Elia. En hij doet het voor een ieder die gekneld ligt in banden van de dood. Elia, hij heeft zo'n prachtige naam, gemeente. Mijn God is Jehovah. Mijn God is de verbondsgod. En gemeente, jonge mensen, mag je nou die God persoonlijk kennen? Elia, mijn God is Jehovah. Ja, met deze God mocht Elia verkeren in de hoogtepunten van zijn leven. Maar deze hoogverheven God is ook een God in de diepte. En zult u dat niet vergeten als je nou te neer ligt in moeite en verdriet. Die God van Elia, die leeft. Ook als je denkt te vallen, of dat je geen hoop meer hebt, of dat je misschien niks meer ziet in het leven. Want er is één die Elia's pijn kende. En dat is de Heere Jezus Christus. De meerdere Elia. Hij werd gekweld door de oversten van het volk. Hij werd vervolgd. Hij werd miskend. Hij werd zelfs verlaten door zijn eigen discipelen. Christus. Hij weet van alle pijn af. Christus, gemeente. Hij weet van alle pijn af als je in de diepte zit. En daarom weet de Heere af van alle angsten, van alle vragen, van alle moedeloosheid van Elia. Omdat hij zelf alle benauwdheden, alle angsten, alle verschrikkingen, ja zelfs de helse kwellingen ondergaan heeft. Om armen en ellendigen te bevrijden. Christus, hij is die medelijdende hoge priester. En hij betoont zijn genade en liefde en geduld. Hij betoont het aan mensen die niet meer weten hoe het nou verder moet. Die aan het eind zijn. De Heere, die wist dat Elia zijn depressie niet kon overwinnen met een verzwakt lichaam. Vers 7. En de engel des Heren kwam ten andere male weder. En roerde hem aan. En zeide, sta op, eet. Want de weg zou voor u te veel zijn. Elia, hij wilde zijn werk beëindigen. Nee, nee, zegt de Heren. Elia, sta op en eet. De hand aan de ploeg. Een nieuwe opdracht. Want de weg zou voor u te veel zijn. De weg. Elia wilde toch nergens meer heen. Hij heeft toch gebeden onder die jeneverboom. Heere, het is genoeg. Neem nu, Heere, neem mijn leven maar. Neem mijn ziel maar. Nee, zegt de Heere, opstaan, Elia. Ik heb nog werk voor je. Ga in getrouwheid aan de Heere op weg. Maar sta eerst op en eet. Want de weg zal voor u te veel zijn. Ja, maar Heere, ik kan het niet meer volhouden. Het ging net tot aan die jeneverboom. O lieve mensen, dan zegt de Heere, zie nou eens naar boven en niet naar beneden. Denk nou toch eens aan mijn woord. Heb ik Israël niet altijd doorgeholpen met het manna uit de hemel, met water uit de steenrots? Vrees niet. Want ik ben met u. Zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Heb ik mij niet geopenbaard als de Immanuel? Iedere keer weer, ook als dat volk aan de grond zat. Ik ben met u. Heb ik ook de sacramenten niet gegeven als versterking van het zwakke geloof? En nog iets, gemeente, als je depressief bent, die moedeloze depressieve gedachten, waar komen die nou vandaan? Nou, die komen niet van de Here. Nee, de Satan. Die geeft die gedachten en die laat je denken dat het je eigen gedachten zijn. Maar dat is niet zo. Hier bij Elia stuurde de Heere een engel om hem op andere gedachten te brengen. En nu hebben wij van de Heere, hebben wij het zwaard van het woord gekregen. Waarmee we de Satan mogen en moeten verjagen. Denk maar aan Luther. Ik denk dan altijd aan Luther. Luther, die zo door de Satan belaagd werd. En dan zei Luther, zeg het maar hardop. Zeg het maar tegen de Satan. Je bent verslagen. Christus is overwinnaar. Geest van depressie. Geest van angst. Ga weg in de naam van de Heer Jezus. En gebruik, zegt Luther, gebruik dat zwaard maar van het woord. Je mag de Satan verslaan met het woord. Dat deed de Heer Jezus zelf ook. Als hij in de woestijn was en dat hij verzocht werd van de Satan, dan deed de Heere dat met het woord. Er staat geschreven. En Luther zegt, als de Satan je benauwt, ga maar zingen. Want dan gaat hij op de vlucht. Sta op en eet. Want de weg zou u voor u te veel zijn. De kanttekening die zegt, de reis zou voor u te groot zijn. Te weten om door uw eigen kracht af te doen. O gemeente, wat een onuitsprekelijke troost. Spreken eruit deze woorden voor aangevochten zielen. Vers 8. En zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht derzelfde spijzen 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods, de Horeb. En zo ontvangt die moede knecht, versterkende genade uit de hand van de Heere. Ja, zijn kracht wordt vernieuwd. Ja, de Heere, ja, die geeft de moede kracht. Maar jongens en meisjes, het was toch maar gewoon brood en water wat Elia kreeg van de engel. Hoe kun je daar nou 40 dagen op teren? Oh, dat eenvoudige eten. Dat heeft de Heere nou gezegend. De Heere heeft dat wonderlijke kracht gegeven. Voor de Heere is niets te wonderlijk. Zou het nou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? 40 dagen en 40 nachten was Elia onderweg tot hij aan de berg Horeb kwam. Zien we dan hier niet de symboliek? Het getal 40 is een bijzonder getal in de Bijbel. 40 jaar, 40 dagen. 40 dagen verbleef ook Mozes bij de berg Horeb zonder eten en drinken. 40 jaar heeft dat volk om moeten zwerven in de woestijn. 40 dagen dood Elia in de woestijn. O, hij had veel vlugger bij die berg Horeb kunnen zijn. Maar deze 40 dagen, dat is nu een oefenschool voor Elia geweest. Een oefenschool. Waar hij gelouterd wordt. Waar hij geheiligd wordt. Waar hij vernieuwde kracht in de dienst van de Heere ontvangt. Deze woestijnreisgemeente, ja, modern gezegd, zou je kunnen zeggen, ja, dat is nou een time-out van Elia. Dat is nou nodig voor hem geweest. Nodig voor hem geweest. Die 40 dagen en die 40 nachten, dat hij daar in die wijdse woestijn mag lopen. Hij zal gebeden hebben, zijn hart zal open gegaan zijn. Om het aangezicht van de Heere te zoeken. Om er alleen te zijn en stil te zijn voor het aangezicht van God. En zo hebben moedeloze zielen, ja, zo hebben ze wel eens een time-out nodig. Om hernieuwde kracht te kunnen ontvangen. Om ook opnieuw te leren leven uit de hand des Heren. En om je opnieuw voor te bereiden op je taken. En gemeente, laten we nou opzien naar die meerdere Elia. De Heere Jezus Die 40 dagen vasten in de woestijn. Om zich voor te bereiden op de Messiaanse bediening. Wat zien we daar een mooie lijn in. Vindt u het ook? Ziet u het ook? Mozes, Elia, Jezus. En dan denken we daar op die berg van de verheerlijking. Daar, heren, het is goed dat we hier zijn. En zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elia. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. Sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. O, dat het ook ons begeren, ook onze hunkering zou zijn. Heren, mag ik u weer eens zien met het oog des geloofs. Ja, heren, dat ik uw getrouwheid weer mag ervaren. Dat u van me af weet. Heren, wilt u nog eens tot mijn hart spreken? En dat ik u alleen mag zien. Waar moet het dan naartoe? Als u in de woestijn van uw leven verkeert. Het moet toe naar die meerdere Elia. Het moet naar Christus toe. Dat is dat enige fundament. O mensen, als u nog bouwt op allerlei andere gronden of zandgronden. Nee, het moet naar hem toe. Die meerdere Elia. Die genadig en barmhartig is, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij is zijn volk voorgegaan in zijn kruisweg. Die zware weg die hij als borg alleen gaan moest. Christus heeft nooit gezegd, die weg is te veel voor me. Ik kan het niet volbrengen. Nee, hij is die weg gegaan. Om nou moedelozen die versterkende genade te kunnen geven. Armen en ellendigen, daarvoor is hij die weg gegaan. Hij zal de armen en de kleinen genadig zijn en goed. O gemeente, ziet dan toch op naar dat volbrachte werk van Christus. In hem is kracht. Voor krachtelozen en daarom, vermoeide pelgrim, sta op uit uw wanhoop en eet. De zwaarste weg is dan niet te veel, want Christus is u voorgegaan en daarom zijt goedsmoeds. Amen. Heren, u weet alle dingen. U weet hoe we gelegerd zijn in het leven. En u weet wat we nodig hebben, heren. U weet van moedelozen af. U weet van noodruftigen en ellendigen. Ja, heren, u wilt u uzelf openbaren, ook in hun harten. En dat ze mogen komen aan uw voeten, heren. En dat ze het alleen van u mogen verwachten. Heren, u geeft toch moed en krachten, die hopend op u wachten, zou u dat ook willen geven aan een uitziend volk, aan een ellendig volk. Ja, heren, dat ze mogen komen aan uw voeten, wilt u hen bij de hand nemen. Sta op en eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Ja, heren, dat we het alleen van u zouden verwachten, en die Satan... En ons zondig eigen vlees, die het altijd maar weer verstoren. Hij is verslagen. En Heere, u bent toch de overwinnaar. Ja, dat we mogen zien op dat bloed van u alleen. Dat bloed wat reinigt en wat heiligt. Heere, open onze ogen ervoor. Ook van uw moedeloze volk. Dat ze mogen zien dat u alles, ja alles volbracht hebt. En dat u een volkomen zaligmaker bent. En dat u een volkomen zaligheid heeft aangebracht. Ja, Heere, die troost beide in leven en sterven. Zou u dat willen schenken? Wilt u met ons zijn? Ook als we van hier gaan, vanavond weer in Berkenwoude. Heere, wilt u het woord dan ook zegenen? Heere, gedenk de jongeren en de kinderen, ook als ze morgen weer naar school gaan. Wilt u hen behoeden en bewaren, ook voor de gevaren, voor de ongelukken, voor een onverzoende dood en ieder van ons, Heren. Ook degene die thuis meeluisteren, wilt u ook hen nabij zijn, Heren. Spreken tot hun hart. Ook hen bemoedigen en sterken. Zo vragen we het, Heren. Zend dan uw licht en uw waarheid neder. We bidden het. We zeggen u dank dat u ons uitgeholpen en doorgeholpen hebt. Ja, Heren, u bent die God van wonderen. We vragen het om uwentwil alleen. Amen. We zullen zingen als slotzang Psalm 62, het vijfde vers. In God is al mijn heil mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te alle tijden. 62 vers 5. Ontvang u de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Yeah.